En daarna openen opnieuw de Heilige Schrift. We doen dat deze morgen in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27. En we lezen eruit de versen 33 tot en met 56.
Golgotha. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd, o schedelplaats, gaven ze hem te drinken, edik, met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, omdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem al daar. En ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schudden hun hoofden en zeggende, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon Gods zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de ouderlingen en de farizeeërs en bespottende zeiden, anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen, indien hij de koning Israëls is. Dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En dezelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd de duisternis over de hele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks orende, zeiden, deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende, nam een spons en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met grote stem roepende, gaf de geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman overhonderd en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van velen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena, en Maria, de moeder van de Jacobus en Jozef, en de moeder der zonen van Zebedeus.
Gemeente des Heren, die laatste dag, die laatste uren van het leven van de zaligmaker. Nee, het was geen toeval dat sterven. Niet in het gedrang van het feest dat hij verdrukt werd. Ook geen onderdeel van een opstootje, wat zomaar kan gebeuren als de duizenden, de tienduizenden pelgrims daar zijn in de stad Jeruzalem. Een opstootje die uit de hand is gelopen. Niet door de hand van een sluipmoordenaar. Nee, hij is daar wel bewust naartoe gegaan, naar Jeruzalem. Daar moest de zaligmaker naartoe. Het was nu tijd. Toen was het moment gekomen van dat grote lijden en dat sterven. Daarvoor was de zaligmaker gekomen in deze wereld. Daarvoor was hij gezonden door zijn vader. Daarvoor had hij die opdracht op zich genomen. Dat zal nu plaatsvinden op dat beslissende moment. Hij die het gezegd heeft. Ik kom O Vader, om uw welbehagen te doen. Daarom ging hij naar Gethsemane. Kroop hij daar in de hof rond als een worm. Diep bedroefd, zeer beangst. In het zicht van die beker gevuld tot de rand toe met de toorn en gramschap van God. Daarom ging hij die weg ook naar Gabbata, dat rechthuis. Daar werd hij zo mishandeld. Daar werd recht gesproken. Zijn onschuld werd vastgesteld. En toch overgegeven aan de dood door kruisiging. En daarom kwam hij ook op Golgotha, op die heuvel aan dat kruishout. En daar, dat kruishout van Golgotha, dat lijden zo intens. En dat terwijl hij heilig is. Dat lijden zo diep, dat voor ons niet te peilen, zo diep naar lichaam, maar zeker ook naar zijn ziel. Dat lijden zo uniek, omdat hij daar hangt als God en mens. Dus de verlosser. Als middelaar. En dat is hij gebleven, middelaar. Tot het einde toe. Van zijn mond geen enkele klacht. Geen enkel verwijt. Maar zelfs in dat uiterste alleen maar goede woorden. Hij bad voor zijn beulen. Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Hij bad en hij gaf de zaligheid aan die medekruiseling. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. En in zijn nood en in zijn lijden zorgde hij zelfs voor zijn moeder. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. En nu luisteren wij vanmorgen naar het vierde kruiswoord. Een heel diep woord. Een woord waarvan de reformator Luther heeft gezegd: God van God ontdaan. Wie zou dat kunnen verstaan? Laten we gaan luisteren naar het woord wat tot ons komt vanuit het Matthäus-evangelie. Matthäus 27, de versen 45 en 46. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? We luisteren naar het vierde kruiswoord en we zien in dat kruiswoord vier dingen. Het wijst ons allereerst op de verduistering. In de tweede plaats op de verlating. En als derde de vertroosting. Dat vierde kruiswoord, verduistering. Als tweede verlating. En als derde de vertroosting. Van het derde tot het zesde uur hangt de zaligmaker aan het kruis. En jongens en meiden, dat moet je even omrekenen. Dat is in ons, met onze klok is dat van 9 uur 's morgens tot 12 uur. Dus tot het midden van de dag. Dus de hele ochtend van 9 tot 12 uur, daar hangt de Heer Jezus aan het kruis. Buiten de stad. Langs een doorgaande weg waar het verkeer langs trekt, heen en weer naar de stad. En iedereen die er voorbij gaat, die ziet hem daar hangen. En de mensen die daar langs lopen, die daar stilstaan, die roepen wat. Die spotten met de zaligmaker, ze schelden hem uit. En onder bij dat kruis, daar zitten de soldaten die een oogje in het zeil moeten houden, dat de mensen niet te dichtbij komen. Dat er niet geprobeerd wordt om die kruiselingen, 3 in totaal, te verlossen. Ze hebben een spel gespeeld om die kleding van die kruiselingen, dat hebben ze verdeeld. En dat kleed van de zaligmaker, een prachtig mooi kleed, ze hebben erom gedobbeld. En de zon, die zon in het oosten die daar schijnt, die komt steeds hoger en hoger aan de hemel te staan. Die zon die brandt op die kruiseling, die brandt op Christus. De zaligmaker die daar hangt, van dat ruwhouten kruis, met een lichaam zo geschonden, zo mishandeld, de spijkers die geslagen zijn door zijn handen en zijn voeten. En daar hangt hij dan, die urenlang, happend naar adem, zich elke keer naar boven trekkend om adem te kunnen halen. En wie daar hangt daar in het midden, dat is Jezus Christus. En nog een keer, de zaligmaker die gekomen is en alleen maar goed heeft gedaan. Hij die woorden gesproken heeft en dat zijn woorden geweest tot en met de laatste woorden toe. Dat zijn goede woorden, dat zijn woorden van waarheid geweest. En de menigte die het uitgeschreeuwd heeft tegen hem, weg met hem, kruisig hem. We moeten hem niet. En we horen niet één klacht. We horen niet één verwensing. Niet één woord wat de zaligmaker daartegen inbrengt. En hij vervult daarmee de profetie die we lezen in Jesaja. Als een schaap is hij naar de slagbank geleid. Stemmeloos. En zo ondergaat hij dat oordeel. Zo hangt hij die uren daar aan dat kruis. Jezus Christus, de zaligmaker. En zijn vader? Zal zijn vader nu de hemel open doen en een legioen met engelen sturen om hem te bevrijden? Zal er een bovennatuurlijk ingrijpen plaatsvinden waarin God de Vader opkomt voor zijn zoon en dat laat horen? Dit is mijn zoon in welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem, mijn geliefde zoon? Ja, er zal een bovennatuurlijk ingrijpen plaatsvinden. Maar niet om hem te verlossen, maar om het oordeel nog meer te gaan verzwaren. Want om 12 uur op het midden van de dag wordt het ineens pikdonker. Er is geen licht meer. De zon die ophoudt met schijnen. Er wordt soms gesuggereerd dat het misschien een zonsverduistering is geweest. Nou, een zonsverduistering duurt, als je er midden voor staat, en een volledige zonsverduistering duurt maar een paar minuten. En zeker geen 3 uur. En nog iets. Met het Pascha is het volle maan. En als het volle maan is, dan kan er helemaal geen zonsverduistering optreden. Nee, het is duisternis. De zon die houdt op met schijnen. En duisternis is er daar op de wereld. Wat een tegenstelling. Jezus Christus die gekomen is als het licht van de wereld. En hij hangt daar in volstrekte duisternis. En dit is het oordeel wat zich voltrekt over de zaligmaker. Een oordeel wat zo scherp is, wat alleen hem treft. We lezen het in het woord. God laat namelijk de zon opgaan over bozen en over goede. En nu? Geen enkel licht meer, alleen maar duisternis. Wat er nu plaatsvindt in die duisternis, is dat wat we belijden met de 12 artikelen. Dat hij neergedaald is tot in de diepte van de hel. Wat hier plaatsvindt op Golgotha is eigenlijk het omgekeerde van wat er plaatsvond in de kerstnacht. Toen was er licht in de duisternis en nu is het licht gedoofd en blijft er alleen maar duisternis open. Deze duisternis aan het kruis van Golgotha voor de zaligmaker. Voor die medekruiseling die naast hem hangt, was het de poort naar de hemel. Maar voor de zaligmaker is het een poort naar de hel. Hij hangt daar. Hij volmaakt onschuldig. Hij tot zondaar gemaakt. En daar klinkt het niet zoals bij de schepping, daar zij licht, maar daar zij duisternis. Duisternis. En waar moeten we dat mee vergelijken? Nee, we kunnen het niet vergelijken met die duisternis die Paulus en Silas doormaakten toen ze gevangen zaten in zo'n diep, donker, duister, vunzig hol. Nee, in die duisternis was het licht in hun hart, want ze zongen de psalmen. Deze duisternis is ook niet de duisternis die we terugvinden in, bijvoorbeeld in de psalmen. Denk aan psalm 23. Daar wordt gesproken over de duisternis. Over een duister dal, een stikdonker dal staat er letterlijk. Maar er staat er gelijk bij. Maar gij zijt met mij. Deze duisternis, zo diep, zo angstig. Het is te vergelijken met de 9e plaag in Egypte. Die 9e plaag, dat er 3 dagen van duisternis was in het land Egypte, waar niemand zich kon bewegen. En direct daarop volgde de 10e plaag, het sterven van de eerstgeborene. Wat hier op Golgotha plaatsvindt, dat is eigenlijk de 9e en de 10e plaag tegelijkertijd. De duisternis die gevolgd wordt door het sterven van de eerstgeborene. En daar hangt hij. Jesaja beschrijft dat opnieuw. Hij die, zo zien we hem toch, door God geplaagd, door God verlaten. Die daaronder gaat, onder dat oordeel, onder die toren van God. Die de straf op de zonde draagt. Jezus die in die 3-urige duisternis, daar is in de buitenste duisternis. Belast en beladen met alle zonden en alle ongerechtigheden. Als dat grote paaslam dat geslacht is. Dat lam van God dat de zonde wegdraagt. Voor hem. Hij die de schepper is van het licht. Hij die het licht van deze wereld is. Blijft er nu alleen maar duisternis over. Duisternis. Dat is het eerste. Duisternis ook waarin hij verlaten is. En dat is het tweede. Als Christus dan nu aan 6 uur aan het kruis heeft gehangen. Waarvan 3 uren in die duisternis. Dan doet hij zijn mond open. Zo rond 3 uur 's middags onze tijd. Dan horen we een stem. Dan horen we roepen. Dan horen we een noodkreet. Een luide schreeuw. Het is een roepen vanuit de diepte. Het zijn maar 4 woorden. Hij spreekt ze uit in het Aramees. Dat is zijn moedertaal. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Deze woorden, het zijn diepe woorden. Het zijn huiveringwekkende woorden. Deze woorden maken ons duidelijk dat het niet zomaar duisternis is, maar dat het een volstrekte godsverlatenheid is. Dat het eenzaamheid is. Als we in gedachten staan aan de voet van het kruis en dan zien we hem zo afzichtelijk mishandeld. Dat hij daar hangt aan dat vloekhout. Dat hem geen kleding meer gegund is. Dat hij daar hangt in de naaktheid, in zijn schande. Dat er geen enkele troost is van mensen. Dat er gevloekt wordt, dat er gehoond wordt. Dat er gescholden wordt, dat er gespot wordt. Dat de aarde hem niet meer draagt. Maar dat de hemel hem niet wil ontvangen. En dat zijn vader zich van hem verborgen heeft. We lezen er iets over in de Dordtse leerregels. Wat die verberging van Gods aangezicht betekent. De verberging van Gods aangezicht is nog bitterder dan de dood. En in die verlatenheid en in die bitterheid, daar spreekt hij God niet meer aan als zijn vader. Maar als God. Hij is verlaten. En verlaten zijn van God, dat is een oordeel, dat is een straf die God voltrekt uiteindelijk over de zonde. We lezen daarover in Deuteronomium 31. Deuteronomium 31, waarin de beloften, maar ook de bedreigingen klinken. En Mozes hoort wat er gebeurt als het volk zich zou losmaken van Gods geboden, zijn eigen weg zou gaan, niet meer luisteren naar het woord van God. Wat zal er dan gebeuren? Deuteronomium 31, vanaf vers 17. Dan zal mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij opgegeten zullen worden. En veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen, hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen, omdat God niet in het midden was? Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft. Want het heeft zich tot andere goden gekeerd. Verlaten van God. Als straf op de goddeloosheid. Straf op het gaan van eigen wegen. Het terugtrekken van God vanwege de zonde en de ongerechtigheid. Die straf die dat volk verdiend had. Die straf die wij verdiend hebben. Maar Jezus Christus. Hij die volmaakt heilig is. Hij die de enige, de geliefde zoon van de Vader is. Ja, hij wordt verlaten. Hij gaat onder in dat oordeel omdat hij tot zonde gemaakt is. Om zo de onrechtvaardige, om die gruwel op zich te nemen. De zoon van God. De enige zoon. De unieke zoon, zijn geliefde zoon, die heeft God overgegeven. En God de Vader heeft hem verlaten, heeft hem losgelaten, heeft hem tot zonde gemaakt, tot een vloek gesteld. Het waarom van Christus. Dat is het daarom van onze zonde. Daar hangt hij. In die duisternis, in die verlatenheid. En let erop, zijn lijden is zo anders dan de martelaren. De martelaren die er waren, door alle tijden heen, ik denk aan die drie vrienden. Die niet wilden buigen voor het beeld van Nebukadnezar. En ze moesten de oven in. Maar er kwam een vierde bij. Ik denk aan de getuigenissen uit de vroege kerk. Waar de christenen soms op hele jonge leeftijd, tieners soms nog, werden gebracht bij de wilde beesten. Waar ze werden aangevallen, gedood werden. En ze zongen de psalmen en de geestelijke liederen. En als ze bang waren, dan bemoedigden ze elkaar. Het duurt nog maar even. Nog even, dan zijn we thuis bij Christus. Zo al heel anders dan de tijd van de reformatie, waar de brandstapels rookten. En waar de martelaren zingend ten hemel gingen. Jawel, er was pijn. Zeker. Martelaren die geleden hebben, zeker wel. Maar God was hen nabij, die troost hen, die droeg hen en bracht hen door dat oordeel heen thuis. Maar Jezus Christus, die deze klacht uit in die helse smart. In die helse smarten is hij volstrekt alleen. Hij kan niet meer spreken over vader, maar hij spreekt wel over mijn God. In de rabbijnse traditie wordt gesproken mijn God twee keer. Dat wijst op de band van liefde. Nee, hij vloekt niet. Hij scheldt niet. De hand van God die op hem is, die hem neerdrukt en dieper drukt. En waardoor hij ondergaat in de toorn en het oordeel van God. Hij slaat die hand niet. Maar door God aan te spreken als mijn God. Kust hij die hand van die toornende God. En daarom vanuit die helse angst, onder die brandende toorn van God. Nee, het klinkt het niet vader. Maar wel mijn God. Jezus Christus die hangt aan het kruis. Die zichzelf niet kan losmaken van zijn God. Die in die nood en in dat oordeel uitziet. Verlangt naar zijn vader. Verlangt naar contact met zijn God. Zelfs in die duistere verlatenheid. Verlaat hij zich helemaal op zijn God. Duisternis. Verlatenheid. Maar dit kruiswoord is ook een woord van troost. We blikken in, als we dit woord tot ons nemen, als we daarnaar luisteren, dan blikken we in het lijden van de zaligmaker. In dat geheim van de drie enige God die deze weg heeft uitgedacht en uitgewerkt. Om zondaren te verzoenen. Om de vergeving van zonden mogelijk te maken. Om de verlossing tot stand te brengen. Het is de duisternis die ons wijst op de duisternis van het heilige der heiligen. Waar de priester, de hoge priester, eenmaal per jaar inging met bloed om dat te sprengen op het verzoendeksel. Het is inblikken in de verlatenheid van de woestijn waar de zondebok in werd weggestuurd. Die duisternis van het heilige der heiligen en de verlatenheid van de woestijn waar de zondebok in werd weggestuurd, dat was een troost voor Israël. Dat ene lam dat geslacht werd en het bloed wat gesprengd werd, zodat er verzoening was voor de zonde. En dat andere bok waar de zonde opgelegd werd. Al die zonden van het volk, al die zonden daarop. En dan met die bok weggezonden de woestijnen. En zo ook rond die negende uren. 3 uur in de middag. De tijd van het avondoffer in de tempel. De tijd op Golgotha van het paaslam, het lam dat door God gegeven is. Dat lam dat de verzoening heeft aangebracht. Dat lam wat troost biedt. Zo lezen we dat toch? In vraag en antwoord 44 van de catechismus. Als daar gesproken wordt over het lijden en sterven van de zaligmaker. En gewezen wordt op de troost daarin. Wat is nu de troost? Opdat ik in mijn hevigste aanvechtingen de volstrekte zekerheid en troost mag hebben dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, die hij in heel zijn lijden, maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Troost vinden we daar toch in als we zien op Jezus Christus. Op de weg die hij is gegaan. De pijn die hij heeft geleden. Of zoals we dat lezen in de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 21. Dat we daarom juist allerlei vertroosting vinden in de wonden van Christus. Geloven we dat? Vinden we werkelijk troost in dat offer van Christus? Als we proberen in te blikken, en we doen dat vanochtend, in die verlating, in die duisternis. En dat het dan toch in ons hart gaat zingen. Dat deed hij voor mij. Die weg is hij gegaan, die weg die ik verdiend had. Zo staan in gedachten bij het kruis. Zo staan, alsof we staan in de woestijn bij die slang die verhoogd is op die stok. We zijn niet zomaar toeschouwers. We kunnen zomaar niet neutraal staan tegenover het kruis van Golgotha. Dat kruis wat vanmorgen voor onze ogen geschilderd wordt, de diepte van het lijden wat aangeraakt wordt, dat stelt ons voor een keuze. Gaan we daaraan voorbij, halen we onze schouders af of buigen we in aanbidding neer? Dat we luisteren. Naar de stem van de goede herder. Luisteren naar het woord van God wat zo indringend ook vanmorgen op ons afkomt. Want als we het niet doen, ja, dan geldt dat we in het oordeel zullen blijven. Of zoals onze vaderen dat samengevat hebben in de Dordtse leerregels hoofdstuk 2 artikel 6. Maar dat velen die door het evangelie geroepen zijn zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, komt niet door een gebrek of ongenoegzaamheid van het offer dat Christus aan het kruis gebracht heeft, maar door hun eigen schuld. Er is ruimte in het offer, in het werk van Christus voor iedereen. Geloven we het? Of gaan we eraan voorbij? Als je dat nog niet kent, nog niet weet, niet neergebogen bent voor hem, ga zo niet verder. Want die schildering van het lijden van Christus, en het kan je raken wat hij moest gaan, maar weet dan één ding. Dat wat hij moest ondergaan, dat zul jij dan moeten ondergaan. Die schildering van de weg die de zaligmaker moest gaan, maakt ons in ieder geval dit duidelijk. Dat de Heere de zonde ernstig neemt. En dat de Heere ons ook serieus neemt. Als we niet komen, als we niet geloven, ja, dan zullen we verloren gaan. Dan zullen we ondergaan in die duisternis. De eeuwige duisternis. Dan zullen we blijven in die eeuwige Godverlatenheid. Niet maar voor 3 uur. Eeuwig. Daar zal nooit een einde aankomen. En daarom buig voor Hem. Neem tot Hem die alles betaald heeft, de toevlucht. Want die troost, die genade, die is beschikbaar. Christus wil die uitdelen, want daarvoor is Hij gekomen. Kennen we Hem zo? Dat is die getrouwe zaligmaker die ons opgezocht heeft, opgeraapt heeft, gereinigd heeft, verlost heeft. O, er is meer om te kennen. Er is meer troost te vinden in zijn wonden. Laten we dan telkens weer naar hem toe gaan met onze overblijvende zonden. Om verzoening, om vergeving over dat hardnekkige wat in ons leven achter is gebleven. Laten we dan telkens komen in verwondering en in aanbidding. Om de weg die hij is gegaan om ons te verlossen van die hemelhoge schuld. Dat hij in onze plaats die volle beker van Gods toorn en gramschap heeft leeggedronken. Dat hij gekomen is. Dat hij verlaten werd. Zodat wij nooit meer verlaten zullen worden. O jawel, in onze ervaring kan dat bij momenten het gevoel zijn. Dat we er alleen voor staan. En toch is dat niet waar. Het blijft waar dat woord wat telkens weer klinkt, ook aan het begin van de eredienst. Hij laat niet los wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom klamp je vast aan het woord van God. Dit woord wat we vinden in Johannes 15. Niemand heeft meerdere liefde dan deze die zijn leven zet voor zijn vrienden. En welke vriend is onze Jezus? Hij die deze weg is gegaan. Deze weg van dat intense lijden. Deze weg van de volstrekte duisternis. De weg van de Godverlatenheid. Daarin toont hij zijn grote liefde. Zijn grote liefde waarin hij zondaren zoekt en zalig maakt. Laten we nog 1 keer zien op die zaligmaker die daar hangt aan het kruis. Wat ging er met hem mee in die duisternis? Wat droeg hij met zich mee in die Godverlatenheid? U zegt ja, alle zonde en alle ongerechtigheid. Jazeker. Maar wie ging er met hem mee? Als de hoge priester dienst deed, dan droeg hij een heel bijzonder stuk kledingstuk met edelstenen erop. 12 edelstenen met erop de namen van de stammen van het volk van Israël. Wie ging er met de zaligmaker mee? Wie waren er op zijn hart geschreven, in zijn hart gegrift? Wie met hem meegingen in die verlatenheid, in die duisternis? Allen gingen met hem mee die aan hem gegeven waren. Die grote liefde van de zaligmaker. Dat alle die hem gegeven waren, die zijn in zijn hart meegegaan. Hij is geen moment zonder degene geweest die aan hem gegeven zijn. Voor hem heeft hij dat werk gedaan. Deze zaligmaker. Die zo lief heeft. Zijn grote liefde voor zaligmaker. Voor zondaren. Ja, wat moet je daar nog meer over zeggen? Soms vinden we de woorden samengevat in een lied. Een oud lied waar het precies onder woorden wordt gebracht. Hoe groot die liefde van Christus is. Liefde was het. Onuitputtelijk liefde en goedheid. eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Komt, laat ons zijn liefde prijzen. God geeft vreugde en dankenstof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijn lof. Rijd als heerser door de velden. Jezus in uw grote kracht. Niets, niets kan u tegenhouden. Zelfs de hel niet met haar macht. Voor uw naam, zo groot en heerlijk, zingt de vijand weg in het niet. Heel de schepping, Heer, zal beven als zij u, haar koning, ziet. Amen.